RSM. Puls.
Goeiedag luisteraars. Dit is de 15e editie van de RSM Puls. Hartstikke fijn dat jullie weer luisteren. Weer een interessant onderwerp. Ik zit hier samen met Murat. We gaan het hebben sowieso over PE, maar er is nog meer.
Goeiedag Hans en iedereen. Ja, dat klopt. We gaan het hebben over private equity vandaag. We gaan het hebben over recente ontwikkelingen rondom wat er in Den Haag besproken wordt over private equity. En hoe private equity kan omgaan met die druk vanuit de politiek. Maar eerst, in het kader van het onderwerp Hans, ik zag jouw gezicht voorbij komen op M&A.nl.
Ja, ik wil daar eigenlijk nooit echt aan toegeven, hè? Maar hij kwam inderdaad voorbij bij M&A. Er is een stuk geschreven inderdaad, echt gericht op private equity. En ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik had ook een goede interviewer, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. En die trok ook veel uit me, maar het is lezenswaardig geworden. Dankjewel.
En even voor de luisteraar, om de luisteraar een beetje te prikkelen, hè? Waar ging het over?
Nou, eigenlijk meer over de kansen. En dat zullen we vandaag ook nog zien. De kansen die er zijn voor PE-huizen om alles, zeker op het gebied van ESG, beter te pakken. Natuurlijk, iedereen weet wat een private equity doet. Daar hoeven we niet over. Het gaat inderdaad in eerste instantie om een portfolio bouwen. Die portfolio die wordt opgezet. Iedere aankoop wordt op alle merites bekeken. Nou, daar helpen wij ook bij als bedrijf zijn er natuurlijk. Vind ik ook hartstikke leuk. En wat je dan ziet is dat de een is succesvol, de ander is minder succesvol. En waar jij net op doelde, is natuurlijk wel iets moois. Want gisteren was er een kleine aanvaring in de Kamer. En daar kwam Koolmet naar voren toe. En hebben ze nou echt iets verkeerds gedaan? Maar zullen we het zo meteen erover hebben? Eerst even Earth Day?
Ja, laten we eerst even naar ons rubriekje gaan. Verbazing van de week. Wat deze week niet echt een verbazing is, maar meer een dusdanig belangrijk onderwerp dat we wel even daarbij aan
willen. Ik vind dat onze luisteraars daar inderdaad ook gewoon aan mee moeten doen. Want uiteindelijk, we zijn al met 1 miljard. Zitten ze tegenaan te hikken? Nou, waar ze dat cijfer vandaan hebben, weet ik niet. Maar Earth Day komt eraan. 22 april. En dat is een initiatief van het World Economic Forum. Hartstikke leuk. Dit keer hebben ze de focus op de planeet versus de plastics. En dat is toch een ontzettend interessant onderwerp. We hebben natuurlijk gewoon in Nederland alleen al het feit dat we daar ooit eens een keer op de zee mee bezig zijn geweest en het eruit weten te halen. Maar als je nu gaat kijken naar hoe het geheel zich ontwikkelt, hè, is plastic een van de belangrijke punten. We willen de statiegeldheffing verhogen naar 50 cent. Nou, dat is één van de dingen die natuurlijk goed zou kunnen zijn. Aan de andere kant, als je nu gaat kijken naar onze eigen klanten, dan zie je dat de rapportage van de CSRD opeens heel ingewikkeld wordt als het gaat om plastic zelf.
Wat daar misschien nog wel belangrijk is om aan toe te voegen, is dat plastic versus the planet. Je maakte net terecht de koppeling naar CSRD vanuit de rapportagekant. Maar op fundamenteel niveau is het natuurlijk een boodschap die steeds relevanter wordt. Er was laatst een rapport van het intergouvernementele panel over klimaatverandering. En dat rapport stelde dat zonder onmiddellijke actie om uitstoot van broeigassen te beperken, de wereld op koers ligt voor temperatuur die 3,2 graden boven het pre-industriële niveau gaat liggen. En dat zou gewoon catastrofaal zijn. Plastic is een grote boosdoener daarin. Ja. En wat je ziet bij Earth Day is dat gewoon een grote club mensen, 1 miljard. Volgens mij is dat een schatting hoor, maar 1 miljard mensen
wel,
die
hebben ze niet geteld.
Ze zijn ook niet
in één kamertje geweest. Nee, maar exact. Je ziet dat die aandacht natuurlijk enorm breed wordt en dat is ontzettend goed om te zien.
Hey Hans, het onderwerp. Je kondigde het net kort even aan. We gaan het vandaag hebben over de toenemende druk op private equity vanuit de politiek, maar ook vanuit de publieke perceptie. Wij zullen antwoord geven op de vraag van hoe kan private equity daar dan mee omgaan? Want wij staan niet helemaal achter die publieke perceptie. En dat komt omdat we ook eigenlijk inside out ook hebben meegekeken.
Ja, dus je ziet de andere kant ervan. Ja. Je ziet het totaalplaatje. En in een totaalplaatje is het natuurlijk altijd weer. En misschien is het ook wel ons totaalplaatje. Ja. Dus laten we vooral uitkijken met iets zeggen waarvan je denkt dat iedereen die mening heeft. Ik ben in ieder geval van mening dat private equity huizen op dit moment hele mooie nieuwe kansen kunnen aangrijpen. En dat ze kunnen gaan kijken naar hoe kunnen we nou dat wat er inderdaad in publieke opinie is, omdraaien naar iets wat ook weer gunstig is? En ja, je hebt daar te maken, die reputatie. Je hebt het zelf aan mij verteld ook gisteren. Comet, dat vond ik een hele mooie. En er is inderdaad een heel debat geweest. Je ziet daar iets gebeuren. Ze worden behandeld simpelweg omdat in eerste instantie is natuurlijk gewoon door private equity huis gedreven zorg. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En natuurlijk, in eerste instantie is daar de winst een belangrijke factor geweest. Ja. En de manier waarop daarmee omgegaan wordt en om het winstgevend te maken, dat is toch vaak kostenbeperking. Het is toch vaak gewoon goed aan de knoppen draaien op een juiste manier. En dat doen ze niet bij één, maar dat doen ze bij alle portfoliobedrijven. En bij de een gaat dat beter dan bij de ander. En misschien was in dit geval, en ik kan niet ingaan op de details, wil ik ook niet, maar in dit geval is er natuurlijk gewoon, zijn er een aantal dingen misgegaan. Daar worden ze nu voor ter verantwoording geroepen. Aan de andere kant kan ik ook heel goed indenken dat dat soort zaken nu eenmaal gebeuren. Want in de private equity wereld is het niet zo dat ieder bedrijf succesvol kan worden. Je pakt er een aantal en vervolgens zul je merken dat de een wel naar boven te drijven is en de ander niet. Nou, hoe zou je daar nou toch mee een betere stap kunnen maken richting ESG-gebied bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat ik een antwoord heb op die vraag. Want als we het even gaan kijken van oké, nou, wat is er dan gisteren besproken? De kern komt erop neer dat operationele en financiële strategieën van Comet, dat gestuurd werd door private equity, dat die strategieën niet duurzaam bleken te zijn. Hè? Nee. Dus het bedrijf worstelde met organisatorische problemen, maar ook met de financiële tekortkomingen zonder een lange termijn blik op een duurzaam bestaan. Hè? En met duurzaamheid hebben we het niet alleen over plastic, zoals we net bespraken, maar duurzaamheid, dat gaat eigenlijk, ja, hoe ik het ken, over besta je op de lange termijn nog steeds. Hè? Dus ja. Dat incident, dat heeft dus wel vragen op. Er kwamen wel vragen naar boven van oké, moet private equity dan wel in de zorg blijven? Dit is niet alleen de zorg, hoor. Ik kan ook nog de discussie rondom V&D herinneren. Zonder al te veel in te gaan op de voorbeelden, wanneer het misgaat, kom je in de spotlights. En dat wil je gewoon niet hebben. Ja. Als andere private equity partijen dan wel in de spotlight komen, dan moet je je afvragen van oké, daar kan je dan ook weer je voordeel op doen. Maar het komt erop neer van jongens, je zit gewoon onder een vergrootglas. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou, volgens ons lijkt het ons een redelijk logisch antwoord om ESG-factoren te gaan implementeren. Niet alleen rondom de private equity huis aan zich. Hè? Dus hoe maak je je investeringskeuzes? In wat voor soort partijen investeer je? Maar ook wanneer je die partijen gekocht hebt, zullen die bedrijven ook een organisatorische slag moeten gaan maken qua ESG, duurzaamheid. Hoe gaan die werknemers dan behandeld worden van het overgekochte partij? Dus dat is eigenlijk een hele lange aanloop. Maar
de aanloop is wel goed, want als je het op die manier doet en dus nu gewoon die focus ook deels gaat verleggen als private equity huis, dan doe je dat zelfs met een reden. Want natuurlijk, in eerste instantie, laten we eerlijk zijn, de overwegingen waren met name gericht op wees compliant en drijven was toch wel kijken om het de winst omhoog te krijgen. Maar met ESG in het achterhoofd kun je juist die waardestijging, denk ik, in de toekomst zeker gaan realiseren. Ik denk namelijk, en dan de luisteraars zien ons gelukkig niet, zeker op dit moment niet, maar als ik naar jou kijk, dan kijk je alweer heel anders aan dan ik. En ik ben toch tegen de 60. Dus mijn ESG-norm is gegroeid. Bij jou is die al van met de paplepel ingegoten. En dat zie je bij de jongere generatie natuurlijk nog veel meer komen. En als je dan gaat kijken naar wat kunnen PE-huizen in de toekomst dan als winst zien. Winst is dat A, je klanten houdt. Dat is niet onbelangrijk. Natuurlijk, er moet gewoon van alles anders ook gebeuren. Maar je zult ook merken dat die ESG-factoren voor de financiering een hele belangrijke factor gaan worden. Maar ook voor de publieke opinie. Met andere woorden, een bedrijf dat wel voldoet aan de ESG-normen, of in ieder geval aan de ESG-mentaliteit, hè, en het zijn natuurlijk ook normen, daarvan zul je merken dat de waarde daarvan hoger zal liggen. Dus er is winst te behalen met iets goed doen.
Met een oog op de toekomst.
Oog op de toekomst, ja, zeker.
Ja. Hey, en dat, die ESG-strategieën, dat kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Je hebt natuurlijk de wetgevende kant. Hè. Ja. Je hebt op Europees niveau heb je de SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, ja. CSRD.
Van zonder.
Ja, CSRD, ook weer een rapportageverplichting. Maar je hoeft het natuurlijk niet alleen op de wetgeving te houden. Je kan zelf als bedrijf ook gaan kijken naar, hoe je het wil noemen. Hè. Dus is het reputatiemanagement of is het een duurzaamheidsstrategie of whatever. Maar dat zal wel een cruciale factor gaan worden voor het succes van private equity. Zoals je net zegt, ja. Hè, voor de toekomstige investeerders. Maar ook vanwege de huidige ontwikkelingen. Dus het vermogen om een positieve reputatie te onderhouden en te versterken, nou, dat gaat gewoon een centrale rol spelen, ja, in het vermogen om kapitaal aan te trekken, dealflow te genereren, maar ook om waarde te creëren voor de investeringen zelf, zoals we dat net benoemd, ja, hebben. Nou, er zijn, we benoemden net rapportage, hè, dus vanuit de SFDR en CSRD regelmatig gedetailleerde rapportage met betrekking tot je investeerders. Hè, of niet alleen investeerders, kan ook gewoon een publiek document zijn van nou, hoe zien die duurzaamheidsindicatoren er dan uit of KPI's? Ja,
in sommige gevallen zullen ze zelfs moeten.
In sommige gevallen zullen ze zelfs
worden,
moeten.
Door of de CSRD of wat dan ook. Maar ja. Kijk, het is ook in een moordend tempo gegaan. Hè? Als je nou kijkt, net voor corona is er zo'n survey geweest. Zo'n Global Private Equity Responsive Investment Survey. Ja, ik zit het op te lezen hoor. Dat snap je natuurlijk ook wel, want die weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar dat is wel mooi. Die was in 2021, dus in de coronatijd. Eigenlijk was toen risicomanagement nog een van de belangrijkste punten voor private equity huizen. En wat zie je in een hele korte tijd, ook door Europese regelgeving, is er in hele korte tijd veel meer aandacht voor gekomen. En dat komt door de hele markt natuurlijk heen. Want je ziet het nu overal. En dat heeft echt letterlijk te maken met de CSRD. Maar wat je wel merkt, is dat door die awareness er opeens een mooie overkill aan aandacht is. En ik zeg het precies met die woorden. Want het wordt in een rap tempo gedaan. Maar ze willen het wel meteen ook heel goed doen. Dus ze gaan echt naar alles kijken. En daarmee dus bereiken dat ze inderdaad meteen ook aan die waardetoevoeging gaan proberen te werken vanaf dag 1. Hoe je het ook went of keert. Als je nu een bedrijf aanschaft, zul je merken dat er nog niet alle risicofactoren in acht zijn genomen. Als je bijvoorbeeld echt aan de CSRD-rapportage zou willen voldoen, dan zijn een heleboel bedrijven daar gewoon nog niet toe in staat. Simpel. Toch zou het moeten. En wat je dan ziet, is dat er nu al hele plannen worden gemaakt. En dat vind ik het mooie aan het strategische denken daarvan. Van oké, natuurlijk. Elke portfolio die we nu aan gaan schaffen, die voldoet er niet aan. Bij wijze van spreken. Maar wat gaan wij doen om in een korte tijd dat wel voor elkaar te boksen? En dat is iets wat echt nu door de hele markt aan het spelen is.
Ja, exact. Hè. Dus hoe ga je het voor elkaar krijgen? Verschillende componenten. We denken dat het in ieder geval een heel belangrijk component is om in dialoog te gaan met je stakeholders. Je investeerders. Maar ook daarnaast heb je natuurlijk de werknemers van de partijen die in je portefeuille zitten. Hoe kijkt de politiek hiernaar, zoals net benoemd. Hè? Dus ja, het betrekken van die stakeholders is essentieel voor het bouwen en onderhouden van een sterke reputatie. Nou, dit houdt dan in dat private equity fondsen regelmatig zullen moeten gaan communiceren met, zoals ik net zei, management, werknemers, investeerders, leveranciers, ook een belangrijke, klanten en een effectieve betrokkenheid tonen.
Nou, maar weet je, wat we eigenlijk nog niet hebben belicht, en dat is wel een hele mooie. Ik denk ook namelijk dat de jonge werknemers, en wat je vaak ziet is dat in de hele supply chain waar wij vaak mee te doen hebben, en kijk meer naar ons eigen portfolio, hè, dan zie je dat op dit moment toch wel doordrenkt wordt met mensen die met een eigen mening binnenkomen op het moment dat ze ergens gaan werken. Dat hebben we ook nog niet gezegd, maar het is ook een hele belangrijke factor. Ook omdat je weet dat wil je groeien, zul je zowel ervaren mensen, maar ook jonge mensen met nieuwe ideeën moeten binnen hebben. En ik denk zelf persoonlijk, dat is meer persoonlijk hoor, dat private equity huizen ook heel veel aandacht besteden aan het laten groeien van mensen binnen de organisatie. Omdat ze daarmee jonge mensen die een belangrijke rol kunnen gaan spelen, dus die zijn eigenlijk nog kneedbaar om het maar zo te noemen. Maar die komen enkel en alleen maar als ze ook kneedbaar willen zijn. Want ik heb nog nooit iemand ontmoet in mijn leven die zei van, ja, weet je wat, ik kom bij jou zitten en dan ga jij mij eens kneden en dan ga ik daarna een soort kopie van jou zijn. Nee hoor, als ik alleen al kijk, nou, wij werken samen, maar ik heb dan wat meer levenservaring tussen aanhalingstekens. Dus, maar ik zie wel, jij kijkt alweer anders tegen dingen aan en de mooigheid daarvan is, jij leert weer wat aan mij. En dat geldt eigenlijk voor alle jonge mensen die binnenkomen. Ze brengen iets mee. Maar jonge mensen willen alleen nog maar op dit moment bij bedrijven binnenkomen. Een groot deel. Als er ook daadwerkelijk die intrinsieke waardes zijn. En de een heeft dat meer op het milieu. De ander heeft het meer op het sociale. Governance is nou niet echt direct een van de eerste aandachtstrekkers. Maar een van die punten is natuurlijk, dat is ook een punt wat ook heel belangrijk is voor die private equity huizen.
Dus eigenlijk wat je zegt is, je moet alignment hebben met je bedrijfsdoelen, maar ook met de nieuwe mensen die in de grote mensenwereld gaan komen.
Ja, ja. Ja zeker. Kijk naar de jonge aanwas bij ons alleen al, joh. Ja. Ik heb het nu over 22-jarigen, maar volgens mij heb ik het al eens een keer eerder tegen je gezegd. We hebben hier iemand binnengekregen. En de eerste vraag die gesteld wordt is helemaal niet over werk of wat dan ook. Maar hebben jullie toevallig in jullie klantenkring oliebedrijven? Nou, die hebben we die niet. Dus dat was een direct antwoord. Maar het enige wat daarop kwam was, oh fijn, want dat zou ik niet leuk vinden. Dus de hele manier van denken is aan het omswitchen. En ik denk dat iedereen heeft dat natuurlijk, krijgt dat mee. Private equity huizen hebben daar nu mee te maken. Dat zie je ook. En dat is prima. Maar ze zullen daar ook snel op reageren. En dat vind ik namelijk het mooiste eigenlijk. Ik zie dat altijd gebeuren. Private equity huizen weten altijd even net iets sneller te manoeuvreren dan dat een organisatie met een wat langere duur dat zal doen.
Ik hoor wat je zegt en ik probeer dit even in context te plaatsen dan voordat voor een private equity partij er dan uit zou zien. En iets wat onmiddellijk in mij oppopt is dat je kunt denken van wanneer je een private equity fonds hebt dat zich richt op duurzame energie, dat dit fonds zou vooral dan investeren in bedrijven die technologieën ontwikkelen of implementeren die ecologische voetafdruk verminderen. Wat op de lange termijn dan weer voordelig voor ze zou zijn gezien die nieuwe blik van nieuwe investeerders, van jonge mensen. In duidelijke afstemming met betrekking tot, wat voor soort bedrijven wil je in je portfolio hebben? Voor namen wil je in je portfolio hebben? Wil je de namen in hebben die dan niet goed in het nieuws komen? Nou, dat kan me voorstellen dat de toekomstige investeerder, gezien de mentaliteit die je net schetst, dat hij dan gaat denken van, dit is niet iets waar ik mijn centen in wil steken. Dit is niet iets waar ik achter sta. Dus die publieke
Correct.
Perceptie.
De publieke perceptie wordt heel groot en heel toonaangevend ervoor. En natuurlijk zullen er mensen zijn die er misschien net even iets anders over denken. Die zullen er wel in blijven hangen. Daar kan ik niet verder over oordelen. Maar je zult merken, en we zien dat bijvoorbeeld ook al op dit moment, alles wat met duurzaamheid te maken heeft, dat vult qua portefeuille wel heel makkelijk. Als het gaat om geld bij elkaar krijgen. En aan de andere kant, er zijn ook hele leuke jonge initiatieven die heel goed schaalbaar zijn. Die, ja, dus het is wel wat kleinere schaal. Je hebt niet meteen een lopend bedrijf, maar wat kleinere bedrijven die interessant zijn om in een grotere portefeuille te stoppen en die bij elkaar aan die duurzaamheid kunnen werken.
Ja, en wat we ook zien, een pragmatisch voorbeeld daarbij, is dat die nieuwe bedrijven met die nieuwe insteek voor duurzaamheid ook eigenlijk minder hoofdpijn zijn met betrekking tot risicomanagement. Hoe ga je om met risico's zoals milieucalamiteiten of bedrijfsongevallen of een MeToo of financiële schade of whatever. Wat toch wel een groot onderdeel is voor private equity, hè, die effectieve crisismanagement. Wanneer je risk appetite ook wat lager gaat worden met betrekking tot die publieke perceptieschade en reputatiemanagement, dan is kijken naar duurzaamheid eigenlijk alleen maar een plus. Hè? Dus hoe die ESG-indicatoren van... kan je bijvoorbeeld die indicatoren van een CSRD of van die andere verplichte wetgeving
nemen. Natuurlijk altijd een beetje... In eerste instantie is het energie, klimaat, de beschikbaarheid van je grondstof, van de gezondheid, de veiligheid en dat soort dingen. Die komen natuurlijk als eerste altijd naar voren. Dat zie je ook gewoon nu in ieder rapportagetje naar voren komen. Alleen je zult nu wel diepere spaders gaan maken. Dus één spade dieper gaan. Zo zegt hij, is het spreekwoord eigenlijk. Dus ja, ik zie daar zoveel mooie kansen. En ik hoop dat we het er nog vaak over gaan hebben. Maar volgens mij zijn we een beetje
we zitten tegen de tijd. Ik denk dat het ook een mooie cliffhanger is voor wat de toekomst gaat brengen. Ik bedoel, dit is een onderwerp waar we toch wel de focus op hebben gelegd. Gezien, het is gewoon heel belangrijk. Hè? Hoe ga je duurzaamheid in zijn algemeenheid brengen in je bedrijf? En hoe gaat dat uitzien voor de toekomst? Nou, dat is iets waar wij vooral op willen focussen. Maar dat is niet het enige waar we op focussen. Deze podcast focust zich ook op international trade, op technologie in combinatie met duurzaamheid. Vond je deze aflevering leuk? Laat dan een like achter als je luistert op YouTube. Luister je op Spotify of op Apple Music? Laat dan alsjeblieft een beoordeling achter. Hans, ik wil je bedanken voor deze aflevering. Heb je nog afsluitende woorden?
Jij bedankt. Nee, ik vond het weer erg leuk. En ik zie je graag over een paar weken weer terug.
Nou, jij ook. Tot snel, Hans. En beste luisteraar, jij ook. Tot ziens.